747 AM. Telejak. Hoe zo? Met Jeroen Dirks.
De laatste jaren is sprake van een record aantal zonnevlekken en van een klimaatsverandering. Wat heeft het een met het ander te maken? Een prik tegen rookverslaving, een vaccin tegen cocaïneverslaving. We zoeken de oplossing in medicijnen, maar drugsonderzoeker Peter Cohen twijfelt. Terwijl bezuinigingen dreigen op de therapie, nemen de mogelijkheden toe om ernstig snurken aan te pakken. En branden blussen met de helikopter. Dat en meer in Hoezo, het radioprogramma van Telejak over de wetenschap van alle dag.
747 AM. Hoezo.
Goedemiddag, 8 minuten over 1. Het is donderdag 8 juli 2004. Peter Cohen hier in de studio, drugsonderzoeker uit Amsterdam. Rookt u?
Nee.
Niet meer?
Niet meer.
U bent wel verslaafd geweest?
Nee, ik ben nog nooit in mijn leven verslaafd geweest. Tenzij je verslaving zo opvat dat alle gewoontes verslaving genoemd moeten worden. Maar ik heb gerookt in mijn leven, ja.
Ja. En hoe noemt u dat dan? Het was gewoon fijn om het te doen? U kon er altijd vanaf?
Nee, ik kijk ook altijd naar links en naar rechts als ik oversteek. En als ik doe allerlei dingen uit gewoonte. En ik noem rookgedrag dan ook een gewoonte. Een sterk aangeleerde gewoonte die, zoals elke gewoonte, ook weer moeilijk af te leren is.
Maar een pil of een vaccin tegen roken, daar ziet u dus geen heil in?
Nee, ik vind het een medicalisering van een gedrag dat eigenlijk heel normaal is. En de keuze die we maken voor het bepalen van specifieke gedragingen als ziekelijk, waar je dus een pil voor moet hebben, en andere gewoontes die dan kennelijk door de beugel kunnen en waar je dan geen pil voor moet hebben, dat vind ik een volstrekt willekeurige en eigenlijk ook hele gemene ontwikkeling in onze maatschappij. Het wordt voornamelijk voortgedreven door de farmaceutische industrie. En het is dus een poging om meer gewone gedragingen onder het regime van het medisch geweld te brengen. Er valt ook ongelooflijk veel geld mee te verdienen met het medisch bestrijden van gewoontes, omdat de meeste mensen gewoontes hebben. En naarmate het je zou lukken om meer gewoontes te pathologiseren en er dus een legitimering voor te creëren dat je er een pil tegen moet hebben, hoe groter de geldzakken zijn die de farmaceutische industrie kan vullen.
Goed, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Peter Cohen, drugsonderzoeker uit Amsterdam. Anti-rookvaccin, een anti-cocaïnevaccin. Het lijkt wel mode de laatste jaren om verslaving met medicijnen te lijf te gaan. Maar is dat wel de juiste manier? En wat weten we eigenlijk precies wat we bestrijden met die medicijnen? Kortom, wat is verslaving? We praten over het ontstaan van het begrip verslaving en over de vele definities ervan die in de loop der tijden zijn ontstaan. En doen dat met Peter Cohen van het Centrum voor Drugsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De betekenis van het begrip verslaving, kunt u die aanduiden?
Nee, dat kan ik niet. Het is een heel oud begrip. Het begrip verslaving is voor het eerst eigenlijk gebruikt in zo 1750, 55. En ik vergelijk het altijd met de begrippen die toen ook al bestonden, namelijk bezetenheid, behekstheid. In die tijd werd dus als het ware het hele repertoire van dingen waardoor je bezeten kon worden uitgebreid. Men kende al de bezetenheid door de duivel. En de bezetenheid door heksen en door ook zigeuners konden iemand bezeten maken. En daar waren ook speciale vaklieden die dat dan weer ongedaan konden maken. En in de 18e eeuw is die bezetenhedenreeks uitgebreid met alcohol. Je kon dus ook bezeten raken door de alcohol.
Vond men
toen. En omdat men een heleboel gedragingen in die tijd niet begrijpen kon, als iemand verschrikkelijk op de grond ging liggen krioelen en riep dat hij pijn had, maar er was niks te zien, dan was dat een heel duidelijk bewijs dat hier een heks aan het werk geweest was om die persoon gek te maken. Nou, nu hebben wij hele andere theorieën, omdat op de grond liggen en het uitschreeuwen van pijn, van imaginaire pijn, om dat toch te begrijpen als voor mensen heel reëel en het kan op allerlei traumata zijn gebaseerd. Dus wij zijn helemaal veranderd van manier waarop we naar dat gedrag kijken. We gebruiken het begrip behekst of door de duivel bezeten, gebruiken wij ook helemaal niet meer.
Nee, maar verslaving dus
maar
nog wel.
Maar verslaving, ja. Dat uit dezelfde tijd komt, hè, ook een soort bezetenheid door een stof. En de laatste tijd is dat uitgebreid door allerlei andere soorten van bezetenheid. Dat gebruiken we nog wel. En ik beschouw het eigenlijk als een voorwetenschappelijke manier van beschrijven van dat gedrag. Het is... We begrijpen niet waarom mensen die stoffen dan nemen, hè, ook als het slecht voor hun gezondheid is,
of zou zijn,
of het is slecht voor hun relatie, of het is ergens slecht voor. En eigenlijk, denken wij dan, zouden ze dus, alsof het heel rationeel, alsof we allemaal zo rationeel zijn, zouden ze daarmee moeten ophouden. Nou, dat doen ze niet. Ze houden niet op met die bezetenheid. Ze blijven alcohol of cocaïne of heroïne gebruiken. Zal het wel een ziekte zijn? Verslaving is dus ook sterk gemedicaliseerd in de afgelopen 100 jaar.
Ja, dat zei u net. Maar is het zo dat, dat er geen behoefte ontstaat dan constant aan iets, aan cocaïne of aan een sigaret?
Nou, mensen hebben constant behoefte aan het volvoeren van hun gedragsrituelen. Ik heb vroeger wel eens onderzoek gedaan met studenten naar hoe mensen omgingen met hun werkeloosheid. En dan blijkt dat mensen die 10, 15 jaar gewerkt hebben, veel slechter met hun werkeloosheid omgaan. En eigenlijk in een soort, ja, in een soort chaos terecht raken wat hun leven betreft. Dan mensen die werkeloos zijn, maar die nog nooit gewerkt hebben. Met andere woorden, als je eenmaal hebt aangeleerd om je tijd te structureren en betekenis te geven. In de vorm van een baan waar je naartoe gaat, waar je vandaan gaat, waar je contact hebt met collega's. Ja. Dan is dat de manier waarop je jouw tijd indeelt en waarop je ook een betekenisvolle levensinvulling maakt voor jezelf.
Ja, dus je hebt behoefte aan een structuur.
En die structuur die is gebaseerd op gewoontes. Mensen zijn in wezen gewoontemachines die als een van die gewoontes, en zeker een van de belangrijke gewoontes uit de reeks gewoontes waar wij uit bestaan, als je gaat ingrijpen, en als je die gewoonte gaat doorbreken, je gaat zeggen, dat mag niet meer, dan raken mensen in een soort van treurnis, of in een soort van chaos.
Dat begrijp ik, maar ik vroeg net de behoefte aan, u komt met dat voorbeeld van een werk en werkloos zijn, maar de behoefte aan een sigaret of de behoefte aan cocaïne die steeds weer opkomt als je er eenmaal mee begonnen bent, verklaart u alleen uit het feit dat het een gewoonte is.
Nee, want u, de manier waarop u het indeelt, hè, de behoefte aan een sigaret of de behoefte aan cocaïne, ik zie het heel anders. Ik zie de mensen die een sigaret opsteken als een enorm ingewikkeld complex handelingen. Ze gaan met hun stress of met hun verveling om door een pakje sigaretten op te zoeken, daar eentje uit te kiezen, een aansteker op te duiken. Kortom, het is een hele rituele reeks van handelingen. Het is geen behoefte aan een sigaret, zoals ik het zie.
Het is een behoefte aan een handeling.
Het is een behoefte aan een ritueel. Nee. De cocaïne is ook vaak niet de stof waar de mensen de behoefte aan hebben, maar het is de combinatie van een hoeveelheid bepaalde vrienden, bepaalde contexten, hè, de nachtclub of de kroeg. Of... Cocaïne wordt ook alleen maar gebruikt als je cocaïne gebruikers bestudeert, en dat hebben wij heel uitvoerig gedaan, wordt ook alleen maar in specifieke momenten wordt het gebruikt. En dat kunnen wel een aantal momenten op een dag zijn, zoals mensen ook alleen maar op specifieke momenten een sigaret opstreken. Mensen herkennen dat ook van zichzelf. Ja. Dus als u zegt, hebben de mensen dan niet de behoefte aan een sigaret of de behoefte aan cocaïne, dat is al een specifieke invulling van dat gedrag. De manier waarop u er nu over praat, maakt het al toegankelijk voor een soort van medicalisering.
Goed, ik zal het nooit meer doen. Maar ik wil toch nog even van u horen over medicalisering gesproken. Als je iemand onder een CT-scan legt, en sommige medici doen dat, en dan zien de onderzoekers dat verslaving zich in de hersenen zou kunnen manifesteren.
Nou, verslaving is nog nooit gezien. Wat wel gezien is, is dat als je mensen bijvoorbeeld die echt gehecht zijn aan hun drugsgebruik, of het nou alcohol is of een andere gebruik, en je haalt ze daarvan weg. Mm-hmm. En vervolgens geef je ze een filmpje, dan kun je op de CT-scan de activiteit van de hersenen zien die er dan ontstaat. Als je mensen die heel lang geen eten hebben gekregen en je laat ze een filmpje zien van een dampende gestoofde makreel, dan kan je dat ook in de hersenen zien. Kortom, als je een apparaat aansluit op de elektrische werking van de hersenen, kan je ongelooflijk veel dingen zien. Of je dat verslaving noemt, of dat je dat herkenning noemt, of dat je dat sympathie noemt. Of dat is natuurlijk de kwestie waar het hier om gaat.
Ja.
En ik volg natuurlijk die mode om dat gedrag te biologiseren en te medicaliseren. En ik ben altijd verbaasd over hoe gemakkelijk die reductie van dat gedrag plaatsvindt, om het maar in godsnaam in die termen te kunnen bespreken.
Maar het is toch zo, laten we even eerlijk zijn, dat het nou niet allemaal gewoontes zijn waar je beter van wordt. Roken, cocaïne gebruiken, heroïne gebruiken.
Van werken word je vaak ook niet beter. Ik bedoel, en als je in Londen de straat oversteekt en je doet het op de manier waarop je dat in Amsterdam gewend bent en geleerd hebt, dan ga je dood.
Mis, ja.
En kortom, een aantal gewoontes zijn er over het algemeen om ons leven te vergemakkelijken. Maar een aantal neveneffecten van gewoontes kunnen wel degelijk nadelig zijn. Maar dat geldt niet alleen maar voor roken of voor alcoholgebruik. Dat geldt eigenlijk voor een heleboel gewoontes die wij in het leven gewoon accepteren. Het hele leven heeft ook een nadelig effect, want je wordt er ouder van en je krijgt ziektes en verdorie, wat er allemaal niet voor ellende van kan komen. Dus,
ja. Maar verslaving aan, en dan gebruik ik het woord bewust nog maar eventjes, aan iets wat echt niet goed voor je is. En cocaïne, daar zegt u van, nou ja, dat valt dan nog mee. Dat is vooral sociale handeling. Maar en heroïne, dan kunt u me toch niet vertellen dat dat gewoontes zijn waar je, ja, met het grootste gemak weer vanaf komt.
Nee, het gaat er ook niet om of je er vanaf komt. Van de meeste gewoontes kom je niet met het grootste gemak vanaf. Hè? Ik bedoel, in Londen ben ik altijd weer blij als ik er heel uitkom. Hmm. Want ik kijk werkelijk de verkeerde kant op. En ik ken ook mensen die daar gestorven zijn. Dus een gewoonte kan je zo aangeleerd hebben dat het tijden duurt voordat je die afleert. Opiatengebruik kan een bepaalde betekenis gekregen hebben voor mensen waar ze zich senang bij voelen. Opiaten zijn overigens helemaal niet slecht voor het lichaam. Wij maken zelf opiaten in ons eigen lichaam. We kunnen helemaal niet zonder opiaten. En als mensen daar meer van nodig hebben of meer willen hebben, heb ik daar niks tegen. En ik vind ook dat het hun volste recht is om dat te doen. Alleen, we maken het heel moeilijk voor mensen om die keuze te maken. In andere culturen niet. Daar is opium een heel gewoon product. En dan kan je een opiumpijpje opsteken.
Ja. Alles met mate, zeg ik dan. Ja.
Nou, dat alles met mate, dat is een echt Hollandse of gereformeerde houding. Excess is in een aantal culturen volkomen ingebed in de normaliteit. En bij ons eigenlijk ook hoor. Maar op manieren die moeilijker te herkennen zijn.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld, wij hebben, ons katholieke bevolksdeel heeft bijvoorbeeld excessieve gewoontes gedurende het carnaval. Dan kan je die behoefte aan eens een keertje je dak, hoe noem je dat ook alweer?
Uit je
dak gaan. Ja. Die kan je dan bevredigen. Er zijn mensen die daar niet genoeg aan hebben. En voor wie elk weekend carnaval hoort te wezen. Nou, dat kan nu langzamerhand ook. Dus wij gaan heel langzaam in ontwikkelen wij levensstijlen. Waarin excess een gewone, normale regelmaat is aan het worden is. Maar zelfs, dan hebben wij weer regels waarbij dat excessief met iets omgaan ook weer met mate moet gebeuren. Hè? Niet elke dag. Ja, op vrijdag en zaterdag mag het dan wel. Maar niet op maandag en dinsdag, want dan hoor je eigenlijk te werken. Maar ik vind onze levensstijl rondom werken een excess. Tenminste, ik ben zelf behoorlijk workaholic. Mm-hmm. Maar ik herken aan mezelf wat een wonderlijke levensstijl ik mijzelf heb aangeleerd onder invloed van mijn omgeving. Kortom, wat we excess noemen en wat we geen excess noemen, het is allemaal zo relatief als je er van een afstandje naar kijkt. En,
ja, maar ik zit toch nog even naar die gezondheidsgevolgen. Het feit dat mensen dus uit gewoonte, begrijp ik uit uw woorden, iets doen wat ongelooflijk slecht voor ze kan zijn. Dan is het toch zaak om daar iets, om dat te proberen om te keren.
Nou, dat vind ik, misschien heeft u daar gelijk in, maar dan is het aan die mensen zelf. De keuze van risico's die wij nemen, hè, het is heel erg slecht om bergen te beklimmen. Als je hoge bergen beklimt, gaan 4 van de 5 mensen er uiteindelijk dood aan.
Mm-hmm.
Een sterfprobabiliteit van 80% is reusachtig hoog. Maar toch denkt geen haar op ons westerse hoofd eraan om te zeggen, we gaan bergbeklimmen verbieden. We gaan het ook alleen maar toestaan als iemand zijn bergbeklimdiploma gehaald heeft. Nee, zelfs dat voeren we niet in. Kortom, de afweging van wat acceptabele risico's zijn ten opzichte van de opbrengsten die een bepaald gedrag heeft voor mij, die afweging die wil ik graag zelf maken. Dat is natuurlijk ook weer een hele westerse manier van kijken naar het leven. Maar ik vind dat in een westerse cultuur waarin wij bestaan, mogen mensen voor iets kiezen wat niet alleen maar heel goed voor ze is, maar wat ook heel slecht voor ze kan zijn. Bergbeklimmen kan fantastisch zijn vanuit een gevoel van spanning en opwinding en adrenaline rushes, zoals dat dan genoemd wordt. Maar het kan ook heel slecht voor je zijn.
Ja, dat zijn individuele keuzes.
Want je laat een weduwe achter.
Ja, dat begrijp ik. Dat zijn individuele keuzes die dan gevolgen kunnen hebben voor de weduwe, wat u net zegt. Maar meeroken bijvoorbeeld, dan denk ik, dat is toch een heel duidelijk voorbeeld van iets waar je zelf geen enkele keuze in hebt.
Nee, maar je kan zeggen tegen je mederokers, laten we wat minder roken. Of roken jullie eigenlijk alleen maar daarbuiten. Ja. De gevaren van roken. Maar zeker de gevaren van mederoken worden op een ongelofelijke manier overdreven. Dat zal nog een jaar of 20 duren, maar daarna is het afgelopen. Kortom, we hebben een hele hype.
Wat bedoelt u? Dan wordt medisch bewezen dat het geen schade kan
aanrichten. Medisch bewezen. Er is epidemiologisch onderzoek waarin de kans op bepaalde schades bij roken vergroot wordt. Ja. En bij meeroken heeft men dat dan over ongelofelijke grote hoeveelheden mensen dan ook kunnen meten. Nou, als je hele grote groepen bekijkt, dan vind je altijd wel een verschilletje in wat. Ja. Kortom, dat is nou toevallig waar ik heel veel verstand van heb, van de epidemiologie. En ik heb altijd verbaasd gestaan over de, ik noem het altijd, schadeamplificatie die er heeft plaatsgevonden rondom roken.
Goed. Ik wil nog even naar die vraag die ik u net stelde. En dat is dan ook tevens de laatste vraag die ik u stel hierover. Moet er toch niet iets worden ondernomen tegen mensen die zichzelf doelbewust kapot maken?
Nee. Vind ik niet. Maar dat is een waardekeuze die ik doe, hè? Dat is geen wetenschappelijke keuze. Als mensen zichzelf... Ik heb ooit gewerkt met een drugsonderzoeker in San Francisco. Dat was een ongelooflijk zware alcoholdrinker. En we hebben daar ook vaak over gepraat. En ik heb volkomen geaccepteerd dat zijn keuze om zo te leven voor hem de beste was. Ondanks het feit dat hij zich ervan bewust was dat hij wellicht korter zou leven. En dat is ook uitgekomen. Kortom, de keuze of je jezelf schade toebrengt op een bepaalde manier, die is aan jou en niet aan de maatschappij.
Dus we hoeven geen pillen te verzinnen om mensen te helpen van hun gewoonte af te komen?
Nou, dat is weer een hele andere kwestie. Als mensen zelf heel graag hun gewoonte of hun levensstijl zouden willen veranderen, dan denk ik dat ze dat gewoon doen. De meeste mensen komen ook van gewoontes die ze willen wijzigen zomaar af, zonder pil. Maar als het in extreme gevallen, bijvoorbeeld als je heel erg nerveus bent en jouw roken heeft een functie gekregen in het bestrijden van die nervositeit en je rookt zo ontzettend veel dat je gezondheid een schade aandoet waar je zelf niet voor kiest, dan zeg ik, probeer eens een kalmeringspilletje. En dus ik wil best mensen helpen van hun gewoontes te wijzigen, maar deze enorme drive naar medicalisering van hele gewone gedragingen, die vind ik pervers.
Goed, dat is duidelijk. Aldus sprak Peter Cohen van het Centrum voor Drugsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam.